Goedemiddag. Goedemiddag. Afscheid nemen bestaat wel. Marco Borsato, de grote hedendaagse Nederlandse filosoof, die zegt van niet. En jullie hebben dat misschien wel eens gehoord, dat hij dat zegt. Afscheid nemen bestaat niet. Alles wat je moet doen, zegt hij daarbij, is mij op mijn woord geloven. Niet zo'n sterke onderbouwing. Afscheid nemen bestaat wel. En we hebben er allemaal mee te maken. Soms heel intens en hevig. Op momenten die heel bitter kunnen zijn. Soms minder hevig. Dan is het afscheid bitter zoet. Maar hoe dan ook, afscheid nemen hoort bij het leven. Een andere grote filosoof. Maar dan een echte, zo'n oude Griek. Heraclites, die zei 500 jaar voor Christus, panta rei. En dat betekent ook echt iets, alles stroomt. Alles is continu in beweging. En op zijn Hollands onderschrijven wij dat met het spreekwoord, stilstand is achteruitgang. En soms willen we dingen graag houden zoals ze zijn. Verlangen we naar stilstand, naar status quo. Maar de tijd schrijdt. En of we willen of niet, alles is in ontwikkeling. Alles verandert. Onze wereld vraagt voortdurend om aanpassing. En in een wereld waarin de werkelijkheid ons voortdurend inhaalt, als we niet uitkijken, is afscheid nemen een onvermijdelijk onderdeel van ons leven. De Amerikaanse dichter Longfellow, die zegt iets heel krachtigs en kernachtigs over afscheid nemen. Hij zegt, degenen die ons verlaten, voelen niet de pijn van het afscheid. De achterblijvers lijden. Dus niet degenen die ons verlaten, voelen de pijn van het afscheid. Nee, de achterblijvers lijden. Afscheid nemen is onvermijdelijk, maar het doet vaak pijn. Vaak zijn er twee partijen. Eén partij die verder trekt, één partij die achterblijft. En de achterblijvers lijden. Je kunt je daar misschien van alles bij voorstellen. Niet lang geleden hebben wij een van onze zussen hier in de gemeente begraven. Zij is naar Jezus gegaan. Maar haar familie, haar vrienden, haar dierbaren blijven achter. En ze voelen de pijn en die is heftig. Maar je kunt ook denken aan een minder definitief afscheid. Bijvoorbeeld kinderen die uit huis gaan. Dat is heel goed en heel gezond. Maar ook een moment waarop veel ouders toch een steek voelen van het voortschrijden van de tijd. Het huis een stukje leger. Andere manieren van afscheid. Denk aan dat liedje van Wim Sonneveld over het dorp van zijn jeugd. Dat onherkenbaar verandert als de tijd voortschrijdt. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Weemoed. Of nog dichter bij huis. Sommigen van ons denken misschien met ook weemoed terug aan die knusse diensten in de Stadsparkkerk. Sommigen van ons hebben misschien toch wat moeite met het, zo lijkt het soms, constante veranderen van liedkeuze. Van vormen, gebedsvormen, woordkeuze. Want ook de gemeente van Jezus Christus, ook de Stadskerk, is constant in beweging. En dat is maar goed ook, want we zoeken steeds opnieuw Gods hart. En we bouwen steeds maar door aan Gods huis. Maar onderschat niet voor iedereen hier. Zelfs de meest toegewijde evangelo, zelfs de meest geharnaste charismatische baptist en zelfs de grootste Hillsong-fan, voor iedereen geldt dat er op een gegeven moment een verandering komt in de gemeente waarvan je denkt, kan ik hier nog in mee? Ga ik dit nog meemaken? En weet je, hoe goed ik die vragen ook kan begrijpen en hoezeer ik jullie kritische betrokkenheid ook aan wil moedigen. Maar dat is eigenlijk voor een andere preek. Vanochtend wil ik jullie oproepen om het inderdaad wel mee te blijven maken. Om aan te blijven haken, om geen achterblijver te worden. En dat wil ik graag doen door met jullie een paar verzen uit Handelingen 13 te lezen. De eerste drie verzen. En hoewel dat misschien daar niet meteen van de pagina spat, die drie verzen leren ons toch grote lessen over afscheid en hoe we omgaan met de veranderlijkheid van de gemeente van Jezus Christus. Handelingen 13, vanaf vers 1. Er waren in de kerk van Antiochië profeten en leraren. Barnabas, Simon de Zwarte, Lucius de Cyreneer, Manaen de vriend van de gouverneur Herodes en Saulus. Zij waren aan het aanbidden en aan het vasten. En toen zei de Heilige Geest, zet Barnabas en Saulus apart voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen ze gevast en gebeden hadden en hen de handen opgelegd, lieten zij hen gaan. Kort stukje tekst. Maar ik vind het een heel spannend stukje. Een paar versen die veel vertellen, maar ook veel vragen oproepen. Profeten en leraren bijvoorbeeld. Je leest hier eigenlijk dat die gemeente in Antiochië, die hele vroege gemeente, geleid werd door in de eerste plaats profeten en leraren. En als we kijken naar de vijfvoudige bediening uit Efeze 4 vers 11. Apostel, profeet, leraar, herder, evangelist. Dan lijkt dat misschien een wat magere vertegenwoordiging. En ja, ergens klopt dat wel, want die gemeente in Antiochië, ja, die had heel veel nadruk op dat profeet-leraarstukje. Want ze stonden daar zo open voor ontwikkeling, voor het spreken van God, voor het profetische woord. En als we denken aan het overkoepelende thema van deze hele prekenserie, zoek Gods hart, bouw Gods huis. Ja, weet je, dat is zo van toepassing op deze gemeente in Antiochië. Profeten en leraren, als die de gemeente leiden, dan is daar die gevoeligheid voor het spreken van God, voor nieuwe plannen, nieuwe inzichten, beweging. Maar ik twijfelde er tegelijk ook niet aan dat er herders zijn geweest in die gemeente, want een kerk zonder herders, nou, dat vind ik onbestaanbaar. En ik weet zeker dat er ook evangelisten waren in de gemeente van Antiochië. Want weet je, Antiochië is ook bij uitstek een evangeliserende gemeente. Je zou bijna kunnen zeggen, de evangelisatie is daar uitgevonden. Want in de gemeente van Antiochië kwamen ze voor het eerst op het idee om het kostbare, het heilige, levensveranderende verhaal van Jezus, het reddingsplan van God voor zijn hele schepping, om dat, ja, actief uit te gaan venten. Niet alleen naar de Joden, ook naar de heidenen, de Grieken. Hebben ze daar bedacht, hebben ze daar gekregen. Een onvoorstelbare omwenteling in het denken van de vroege kerk. Want de apostelen, die hadden wel gezien, Handelingen 8, dat de Heilige Geest werd uitgestort op de Samaritanen, maar goed, dat waren met een beetje goede wil nog een soort van halve Joden. En vervolgens had Petrus wel gezien hoe de Heilige Geest werd uitgestort op de Romein Cornelius en zijn hele huis. Maar goed, dat was echt niet zomaar een heiden, die was met zijn hele huishouden al vroom en godvrezend, al voor Petrus op de stoep stond. Dit wat ze hier doen in Antiochië, in die hoofdstukken voor Handelingen 13 al, dat is iets heel anders, iets nieuws. Grieken, heidenen, afgodendienaars, mensen die met beide benen in de wereld staan, opzoeken met het evangelie. Mensen die niks van God weten, opzoeken met het goede nieuws over Jezus. Dat is een ongekende gedachtesprong. Met name voor al die Joodse gelovigen die de kerk terecht zagen als een nieuw hoofdstuk in Gods plan met Israël. Veel Joodse gelovigen die hadden moeite om dit mee te maken. Het was een verandering zo groot, met zo'n inbreuk op dat wat heilig was. Dat was een schok die sommige van die Joodse gelovigen nauwelijks te boven konden komen. En toch. Toch slaagde die gemeente erin om het te omarmen. Want God wees de weg. De Heilige Geest liet zien, daar mag je heen. Ook al is het spannend, ga maar. En dat was er aan de hand in Antiochië. God had die gemeente iets groots, iets nieuws laten zien. Vanuit die gemeente wilde God zijn heilsplan verder ontvouwen, zijn evangelie ook voor de heidenen. En de leiders van de gemeente in Antiochië, de profeten en leraren, die voelden hoe bijzonder dit ook is, hoe spannend dit ook is, hoe nieuw dit ook is. Zij voelden wat er gebeurt is nog niet genoeg. En zo komen wij het verhaal binnen, Handelingen 13. En wat doen ze? Ze zoeken actief Gods hart. Ze gaan bidden en vasten. En dat springt er ook uit voor mij. Bidden en vasten. Echt Gods hart zoeken. Zijn wil, zijn plan voor de gemeente. Daar moeite voor doen. Want we kunnen soms ook zomaar denken. Hè? Dan lezen we in Handelingen en dan denken we, oh, die gemeente, geweldig. Daar kunnen we van leren. Want daar ging alles vanzelf. Daar sprak God. En daar kon iedereen de hele tijd Gods stem verstaan. Wisten ze de hele tijd precies wat ze moesten doen. Wat er aan de hand was. Maar dat is helemaal niet het verhaal wat de tekst vertelt. Ze gaan bidden en vasten. Ze doen moeite. Ze zoeken actief Gods hart, Gods plan, Gods wil. En dat vraagt focus. Gods stem verstaan vraagt aandacht en concentratie en het stilleggen en het uitschakelen van de dagelijkse ruis. En dan spreekt God ook. Zo mooi zoals het er staat. De Heilige Geest zei. Toen zei de Heilige Geest. Zo eenvoudig. Zo duidelijk. En wat de Geest zegt is eigenlijk ook weer gericht op die vijfvoudige bediening. Want wat hadden we nu in Antiochië? Hadden we bedacht profeten, leraren, herders check, evangelisten check. Maar wat hier gebeurt is dat de Geest zegt, stel twee apostelen aan. Apostel betekent uitgezondenen. Zet Barnabas en Saulus apart en zend ze uit, apostel ze. Het is een bevestiging van die hele bijzondere koers die in Antiochië al gekozen was. Het evangelie voor de heidenen. En het is een bevestiging en een bekrachtiging van die twee bijzondere mannen, Barnabas en Saulus. En Barnabas en Saulus, de toch belangrijkste voormannen van die zinderende jonge gemeente. Barnabas en Saulus, de motor achter de organisatie in Antiochië. Barnabas en Saulus, de onmisbare leiders, die worden hier in één klap losgerukt van die gemeente. En dat is ook niet vanzelfsprekend. Wat hier gebeurt is eigenlijk de wereld op zijn kop. Want het radicaal onbekende, het nieuwe, het spannende krijgt op alle fronten voorrang boven het bewezene, het bestaande, het succesverhaal met groeipotentieel. God spreekt in. God grijpt in, sorry. God spreekt. En de kerk van Antiochië moet afscheid nemen. Een beetje een wrange beloning voor zoveel vroomheid. Komen ze bij elkaar, bidden, vasten, wat zal God zeggen? Zal God spreken? En dan bam. De beide voorgangers worden op reis gestuurd. Afscheid nemen bestaat wel. En in dit afscheid zit een les. Als je God uitnodigt om te spreken, als je God aanroept en openstaat voor wat hij zal zeggen, als je niet bang bent om te luisteren, dan kan het zomaar zijn dat er dingen gaan veranderen. Als je wilt dat God spreekt, kun je je maar beter gaan voorbereiden op de pijn van het afscheid. En ik wil met jullie inzoomen op dat soort afscheid en drie fases van afscheid langslopen. Voorbereiden op afscheid, afscheid nemen en tot slot de afscheid omarmen. We beginnen bij het eerste voorbereiden op afscheid. Maar is een vraagje tussendoor. Even benieuwd naar hoe dat hier leeft. Wie van jullie is vroeger wel naar school geweest of zit nu nog op school? Hoeveel mensen? Ben benieuwd. Dus even je hand opsteken als je vroeger naar school bent geweest of nog op school zit. Ja. Dat is een hele redelijke vertegenwoordiging. School. Even om te checken of mijn voorbeeld herkenbaar is. School, ik weet nog wel toen ik erop zat. Dat voelde als een soort eindeloze, doelloze, tergend oninteressante dagvulling. Die verder op zich wel gezellig was. Status quo. En ik ging naar school toen ik 4 was, net als de meesten hier denk ik. En toen begon mijn opleiding. Inmiddels ben ik afgestudeerd, master. Ik ben bijna doctor. Ik werk hier als pastor. Master, pastor, doctor. Maar weet je, je moet niet denken dat in mijn eerste jaar kleuterschool, dat er eigenlijk rekening werd gehouden met waar ik dan nu sta, qua opleiding. En als ik terugkijk naar het eerste jaar, dan denk ik van ja, ik kan het eigenlijk wel wegschrijven, mijn eerste jaar kleuterschool, als een soort algemeen vormingsjaar. En ja, weet je, als ik eerlijk ben, dat gold eigenlijk ook wel een beetje voor die hele basisschool, middelbare schoolperiode. Het werd gewoon nooit echt specialistisch. Ik weet niet of je dat herkent. Zat ik weer ergens te kleien of te papier-mâché'en. En dat doe ik gewoon nooit weer wat mee. Dus als we onze kinderen naar school sturen, dat is het punt dat ik wil maken, dan weten we gewoon nog niet wat ze willen worden. Welke kennis ze het hardste nodig hebben. Wat ze iedere dag gaan toepassen. En dat hoeft ook niet. En toch zijn we ze aan het voorbereiden. Ook voor latere opleidingen die wel specialistisch zijn, weet ik, mbo, hbo, universiteit of noem maar op. Dan geldt, je weet gewoon niet precies in welke situatie je welke vaardigheid gaat toepassen. Maar je neemt het wel allemaal mee. Het is onderdeel van je bagage. En zo'n opleidingstraject, school, vergelijk het met een koffer. Stel, je weet dat je op een dag op reis gaat. Je weet niet precies wanneer, maar je weet dat je er klaar voor moet staan. Dus je gaat pakken. En misschien staat die koffer jarenlang klaar bij de voordeur. Zo nu en dan gaat die even open, stop je er wat nieuws in. Bagage. En die koffer wordt voller en voller. En op een dag hoor je van een reisbestemming. En weet je, daar moet ik heen. Ik heb er precies de juiste bagage voor. Tot ziens allemaal. En dat is de reden waarom we naar school gaan. Waarom we ons ontwikkelen. Waarom we dingen leren. En waarom we bepaalde vaardigheden ons eigen maken. Ergens goed in worden. En hopelijk vul jij in jouw leven niet één keer je koffer om hem daarna op zolder te gooien als je je reisje gemaakt hebt. Maar blijf je je ontwikkelen. Blijf je nieuwe dingen leren. Nieuwe vaardigheden. Nieuwe skills. Want tegenwoordig leer je skills. En dat is ook wat die gebeurtenissen uit Handelingen 13 ons duidelijk maken. Blijf je koffer vullen. Blijf je ontwikkelen. Blijf leren. En blijf openstaan voor nieuwe reisbestemmingen. En dat doe je door steeds weer opnieuw terug te gaan naar Gods woord. Naar zijn hart, steeds weer opnieuw zijn aanwezigheid te zoeken. En dat doe je door je uit te laten dagen. Denk je iets te weten? Je weet het nog maar half. Denk je dat je iets gezien, geproefd of begrepen hebt? Het is nog maar een stukje. En dat geldt ook voor ons als gemeente, als stadskerk. En er verandert hier van alles. En we kiezen voortdurend door. Maar als hier nieuwe dingen worden geïnitieerd, als die nieuwe paden worden bewandeld, weet dan dat het nooit is met het idee van, ah, nu weten we eindelijk hoe het zit. Oh, nu hebben we de waarheid in pacht. Nu weten we eindelijk hoe we God moeten aanbidden. 2000 jaar lang deden ze maar wat, joh. Nu weten we hoe we moeten vallen in de geest. Vroeger, nee, wij weten niet Wij zoeken, wij luisteren en we staan open voor nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen. We staan open voor een nieuw fluisteren van de Geest van God. Omdat we niet zonder kunnen. Sta jij ook open? Sta je echt open? Wat doe jij met je koffer? Stop je er nog wel eens wat nieuws in? Of ligt die op zolder te versloffen en te verstoffen, omdat jij tevreden bent met hoe het nu gaat in je leven? God is niet een God van status quo. Zoek Gods hart. Lees die Bijbel. Neem stille tijd. Je hebt dat nodig. Je hebt het nodig om je te ontwikkelen, om te groeien. Zorg dat je koffer gevuld raakt met kennis, met wijsheid, met ontwikkeling van je karakter. Zodat je met bagage onderweg kunt gaan op het moment dat God spreekt. Saulus en Barnabas stonden open voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe inzichten, nieuwe plannen van God. Ze hadden geïnvesteerd in een leven dicht bij God. Hun koffer stond klaar, God sprak en ze konden gaan. Ze waren voorbereid op hun afscheid. Dan komen we bij het volgende punt, afscheid nemen. Want dat afscheid van Paulus en Barnabas, dat is eigenlijk een heel vreemd verhaal. Want je zou zeggen, hier met Paulus en Barnabas, daar hebben we nou twee mannen. Op een bepaald moment in de tijd, op een bepaalde plek, die echt, echt, maar dan ook echt onmisbaar zijn. Want je wilt het toch goed en verantwoord doen wat er allemaal gebeurt in Antiochië, jongens. Zomaar al die heidenen die tot bekering komen. Terwijl nog helemaal niet duidelijk is doordacht hoe dat eruit moet zien in het dagelijks leven. Hoe moet je die mensen die tot over hun oren in afgodendienst betrokken zijn. En dat raakt alle elementen van hun dagelijks leven. Hoe moet je die nou, ja, bekeren? Hoe moeten die nou onderdeel maken van de kerk? Hoe moeten die nou bij Gods volk gaan horen? Moeten ze nou helemaal Joods worden? Welke theologie hoort daarbij? Wanneer je dat nou echt goed en verantwoord wilt doen, dan heb je stabiliteit nodig. En dan zorg je toch dat de belangrijkste leiders, Saulus en Barnabas, op hun plek blijven zitten. Je gaat toch niet, voordat je dat allemaal doordacht hebt, de spelregels duidelijk hebt gemaakt, dan ga je toch niet die twee belangrijkste mensen daar uittrekken en ze op reis sturen om al die onduidelijkheid ook alvast op andere plekken te gaan implementeren. Nee, dat zouden wij dus niet doen. We willen graag eerst duidelijkheid. Eerst een afgerond plan, eerst zekerheid. We zouden niet gauw het soort enorme risico's nemen die ze hier eigenlijk nemen in Antiochië. We zouden dat niet doen. En dat zou dus ook niet gebeuren en was daar ook niet gebeurd als God niet gezocht was. Als de Heilige Geest niet gesproken had. Maar de Heilige Geest zei: zet Barnabas en Saulus apart voor het werk waartoe ik ze geroepen heb. En toen ze gevast en gebeden hadden, lieten ze hen gaan. Ze waren wel belangrijk, Barnabas en Saulus, maar ze waren niet onmisbaar. En dat geldt voor ons allemaal. We zijn belangrijk, maar we zijn niet onmisbaar. Jouw plekje is belangrijk, jouw bediening is belangrijk. Het is kostbaar, maar niet onmisbaar. Theo van den Heuvel, Arjan Zanting. Twee belangrijke mannen. Kostbaar, maar niet onmisbaar. Ik kan het nu zeggen. Allerlei zaken die ons dierbaar zijn in de gemeente. Postvakjes. Geweldig principe. Vroeger hadden we rijen vol postvakjes hier, maar op een gegeven moment niet zo handig meer. Gezamenlijk gebed in de dienst hadden we vroeger, waarin we één voor één aan het bidden waren en we naar elkaar konden luisteren. Prachtig, maar op een gegeven moment niet zo praktisch meer. Johannes de Heerliederen, familieberichten bij de mededelingen in de dienst, het avondmaalslied. Allemaal kostbaar, Avondmaalslied blijf ik gewoon zingen hoor. Kostbaar, maar niet onmisbaar. En dan mogen we bedenken bij alles wat er verandert in de gemeente. Bij alles wat ons dierbaar was, maar nu andere accenten krijgt. Of zich langzaam, of juist met een schok aanpast. Het is kostbaar, het was kostbaar, maar niet onmisbaar. En dat leert die tekst ons ook, Handelingen 13. Terwijl Barnabas en Saulus uit het zicht verdwijnen. Maar dan wil ik even de focus verleggen op de achterblijvers. Waar ik ook mee begon, de achterblijvers lijden. We lazen die profeten en leraren in Handelingen 13. Lucius, Simon. Nou, eerst Barnabas natuurlijk. Barnabas, Lucius, Simon, Manaen en Saulus. Vijf mannen. Barnabas en Saulus als eerste en laatste genoemd. Het staat als een soort vijf mannen in een soort omhelzing. Maar die twee worden er dus uit losgehaald. Zet Barnabas en Saulus apart en ze lieten hen gaan. Wat moet dat voor die drie mannen, Lucius, Simon en Manaen, wat moet dat voor hun een anticlimax zijn geweest? Zulke bijzondere, zinderende ontwikkelingen meemaken, met zulke bijzondere mannen als leiders, en dan worden die twee speelfiguren er zo uitgetrokken. Even was het alsof Antiochië het centrum van de wereld was. Daar gebeurde het. Daar was de geest. Daar kwamen mensen tot bekering. Maar nu spreekt de geest en worden Saulus en Barnabas naar verre onbekende oorden gestuurd. En dat is prachtig. Maar ondertussen wordt pijnlijk duidelijk dat de wereld groter is dan Antiochië en dat de wereld niet om die ene stad draait. Simon, Lucius en Manaen. Ze zullen wel akkoord zijn geweest met deze nieuwe ontwikkeling. Maar het lijkt me zo moeilijk voor ze om ook werkelijk enthousiast te worden. Om niet het gevoel te hebben, wij zijn gewoon ineens ietsje minder belangrijk in Gods plan. Hoe doe je dat goed? Afscheid nemen. Want weet je wat ook zo is? Iedere grote verandering, zelfs misschien iedere kleine verandering, iedere verandering lijkt ook een soort oordeel in zich te dragen. He? Er moet iets veranderen. Oh, is het niet goed dan? Zo. Het zou er wat zijn als Lucius, Simon en Manaen, als die hierop hadden gereageerd door te zeggen, wat is er mis met Antiochië? Waarom al die andere steden? Zullen we ons alsjeblieft blijven focussen op de verantwoordelijkheden die we hier hebben? Het zou super menselijk, super begrijpelijk en eigenlijk ook super waarschijnlijk geweest zijn als ze zo hadden gereageerd. Maar dat doen ze niet. Ze legden Barnabas en Saulus de handen op en lieten hen gaan. En Barnabas en Saulus kunnen in harmonie op weg gaan en ze kunnen ook later in harmonie terugkeren. En dat is bijzonder hoor. Want dit is een afscheid dat pijn heeft gedaan. Dit hebben ze gevoeld in Antiochië. Maar ze doen het goed. Simon, Lucius en Manaen. Zij kunnen het afscheid omarmen. Ze kunnen het helemaal accepteren. De gemeente in Antiochië kan Barnabas en Saulus laten gaan en laten gewoon weer verwelkomen. En daar ligt ook voor ons een les. Want nieuwe gebouwen, nieuwe plannen, nieuwe leden, nieuwe liederen, nieuwe vormen, open dagen, rookmachines, gekleurde lampen, hoog volume. Nee, het is allemaal niet zaligmakend. Maar het hoort bij een gemeente die in beweging is. Het hoort bij het voortdurend openstaan voor nieuwe dingen, nieuwe bewegingen, een nieuw fluisteren van de geest. En nee, de geest zegt niet, jullie moeten een rookmachine kopen. Maar wel dat we openstaan voor wat nieuw is. En wel dat we ernst maken met het bereiken van nieuwe mensen met het evangelie van Jezus Christus. En beste rookmachine, En lieve gekleurde lampen, jullie zijn kostbaar, maar niet onmisbaar. Het is de kunst om te blijven omarmen. Dat is het derde, afscheid omarmen, ook al doet het afscheid pijn. Om als gemeente één te blijven. We hebben het net nog gezongen met elkaar, samen. Wat zou ons nog kunnen scheiden? Door uw liefde zijn wij één. Dat is de uitdaging, om één te blijven, ook in nieuwe ontwikkelingen. Ook al heb je niet zoveel met het nieuwe. Het afscheid omarmen, want dat hoort erbij. En wanneer je al iets ouder en wijzer bent, we trekken die grens even bij 40 voor het gemak. Wanneer je wat ouder en wijzer bent, zoals sommige mensen hier, dan ben je in het voordeel. Dan heb je het voordeel van de ervaring. Want dan weet je eigenlijk al, verandering is een gegeven. Afscheid hoort erbij. En je hebt het voordeel, als je al ietsje ouder bent, dat je geleerd hebt, het komt en het gaat. En de vormen zijn helemaal niet zo interessant. Ze zijn niet zo interessant, ze zijn niet onmisbaar. Maar het zijn wel de tools, de gereedschappen waarmee we nu werken om de naam van Jezus te verheerlijken. En daarmee zijn ze kostbaar. En ouderen, jullie mogen de jongeren voorgaan vanuit deze ervaring. Laat zien dat je begrijpt dat verandering bij het leven hoort. Laat zien dat je geleerd hebt dat je afscheid kunt omarmen. En jongeren, jongerenvak hè, hier. Yes, willen alle jongeren even gaan staan? Kom op, voor één keer, voor mij even. Daarna, voortaan vanaf volgende week is het jongerenvak gewoon vanzelfsprekend. Maar weet je, kijk, dit is het jongerenvak, dat is toch mooi. En als ik naar jullie kijk, jongeren, dan zie ik iets prachtigs. En niet omdat ik zo graag naar jonge mensen kijk, ook wel hoor, maar gewoon. Maar weet je, ik zie iets wat eigenlijk onzichtbaar is. Want als ik naar jullie allemaal kijk, dan zie ik namelijk de mensen die plaats hebben gemaakt voor jullie. En dat is niet vanzelfsprekend. En dat maakt dit vak eigenlijk tot iets heel moois. Weet je, de bereidheid van mensen, van gemeenteleden om te zeggen van joh, ik ben niet zo belangrijk. Ik doe wel een stapje opzij, ik schuif wel even op. En dat is een cultuur, een gemeentecultuur voor onze Stadskerk VBG waarvan ik hoop dat we die vast kunnen blijven houden. En jullie zijn nu als plaatje daar in ieder geval op dit moment een levend bewijs van. En als jullie jongeren dat nou ook zo mooi vinden, als jullie ook zien wat ik zie, namelijk de mensen die voor jullie opzij zijn gegaan, wil je dan voor al die mensen even een daverend applaus geven? Go! Yes! Het ging bijna helemaal spontaan eigenlijk. We moeten de verandering, we moeten de pijn van het afscheid leren omarmen. En weet je, dat kunnen we doen. Dat kunnen we doen door altijd bezig te blijven met ons koffertje. Blijf pakken, blijf je ontwikkelen, blijf leren, blijf openstaan. Open voor verandering. Zodat je klaar bent voor een reis en misschien wel een verdere reis dan van het jongerenvak naar het centrum. Wat trouwens een hele mooie beweging is. Afscheid omarmen. We kunnen het als we afgestemd zijn ook op het spreken van de Heilige Geest. Maar mag God spreken? En mag er iets nieuws gebeuren? Het leven is zo kostbaar. We kunnen niet tevreden zijn met status quo. En God daagt je uit om open te staan. Om in beweging te blijven. Om te luisteren naar het fluisteren van de Geest. Ze waren aan het aanbidden en aan het vasten. En toen zei de Heilige Geest. Daar gaat het om. Het gaat niet om de vorm. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om jou. Het gaat om de eer van God. Amen. En mensen, we gaan straks samen zingen. En misschien willen jullie alvast gaan staan. We gaan straks zingen, we gaan samen God aanbidden. Ik wil jullie uitdagen om ook in de aanbidding straks zijn hart te zoeken. En zeker wanneer je geraakt, geprikkeld of aangesproken bent door deze preek. Neem dan die tijd van aanbidding. Ik wil de bidders ook vragen om vast naar het kruis te gaan. En daar kun je ook voor je laten bidden. Maar neem nu ook de tijd. Zoek Gods hart. En ik wil ook nu met jullie in gebed gaan en zijn hart zoeken. Vader in de hemel, Heer, dank u wel. Heer, dank u wel wat u ons geeft in deze mooie gemeente. Heilige Geest, we zoeken uw hart. Heer, we zoeken u steeds opnieuw. Heer, dank u wel dat u ons ziet, dat u ons hoort, dat u komt en dat u spreekt, dat u fluistert. Heer, we zoeken uw hart steeds opnieuw. Als jij vanochtend geraakt bent, omdat je denkt, mijn koffer staat op zolder. Omdat je geraakt bent, omdat je weet, ik sta eigenlijk niet open. Ik investeer niet in mijn relatie met God. Niet in mijn leven eigenlijk. Laat je aanspreken door de Heilige Geest. In gebed, in aanbidding. En als jij geraakt bent, aangesproken werd, misschien geïrriteerd bent door deze preek, omdat je eigenlijk aanhikt tegen die verandering, dan daag ik je ook uit. Sta open voor het fluisteren van de Heilige Geest. En kom, Heilige Geest, wilt u spreken. Heer, wilt u komen met uw vrede. Heer, wilt u ons tot een eenheid blijven smeden. Vanmiddag en steeds opnieuw. Heer, we hebben u daarin nodig. Kom, Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen.